Psalm 78, vers 39. De tekst is vanmorgen eigenlijk een deur om in de ruimte van deze Psalm 78 te komen. Zoals kinderen je een deur nodig hebt om in een ruimte, om in een kamer te komen. Nou, zo is deze tekst als het ware de toegang tot deze hele Psalm. En hij dacht dat zij vlees waren, een wind die heen gaat en niet wederkeert. Nou, dominee, dat is een tekst om somber van te worden. Misschien dacht je dat wel. Het gaat over vlees, het gaat over een wind die heen gaat en niet terugkeert. Moet dat nou? Zo'n tekst. Misschien is dat wel een reden voor je om af te haken vanmorgen. Ik zou zeggen, toch niet doen. Toch niet doen. Want deze tekstgemeente is er een om van te zingen. Echt waar. Dat is ook het thema voor de preek. Om van te zingen. En nu hoop ik natuurlijk dat u nieuwsgierig gemaakt bent. Hoe kan dat nou? Dat is zo'n tekst. Een tekst wordt om van te zingen. In verwondering, in aanbidding op de toonhoogte van de psalm die we straks gaan zingen. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Nou, dat zullen we horen. Als de Heer het ons geeft. Drie gedachten. Allereerst letten wij op de spiegel. Deze tekst is een spiegel. En die confronteert ons met onszelf. Dat is niet het enige, maar wel het eerste. In de tweede plaats, het is een venster. De tekst is ook een venster. Met name op wie God is. En tot slot zit er in deze tekst een vergezicht opgesloten. Een vergezicht, dat is het laatste. Om van te zingen. De spiegel, het venster, het vergezicht. Eerst die spiegel. En komt u maar binnen, gemeente. Komt u maar binnen in de ruimte die Psalm 78 heet. Mag dat dan? Mag dat dan zomaar? Ja. Iedereen. Zo begint de psalm ook, hè? Het is een onderwijzing van Asaf. En die onderwijzing, leest u maar mee, vers 1, die wordt uitgestrekt op heel het volk. O mijn volk! Iedereen. Niemand uitgezonderd. Heel het bondsvolk Israël wordt aangesproken door Asaf. Het Nieuw Testament is gezegd, daar hoort ook de gemeente van Christus bij. Die is ingelijfd in Israël. U mag zich aangesproken weten vanmorgen, omdat de Heer u zelf aanspreekt. O mijn gemeente. Al die psalmen, ook deze psalm, is tot ons gekomen via Christus die de psalmen voorzong en ze ook vervulde. En zo is het het liedboek voor de nieuwtestamentische gemeente geworden. Ook al gaat het in deze psalm over de geschiedenis van het volk Israël, jawel. Maar we zullen zien vanmorgen, dat is ook onze geschiedenis. Het is een lied dat onderwijst, zo staat het er. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig uw oren tot de redenen van mijn mond. Er zit iets opvoedends in deze psalm. Het is een pedagogiek met een duur woord. Het is een opvoedkundige psalm. Asaf, de Heere zelf, wil er zijn gemeente wat mee leren. Van geslacht tot geslacht. Het was de bedoeling geweest dat deze psalm van generatie op generatie verteld zou worden. Vers 3 en vers 4 ziet u dat staan. Hè? De vaderen die moeten het aan hun kinderen vertellen. En de kinderen moeten het opnieuw aan hun kinderen vertellen. En zo moet het van generatie op generatie doorgaan. En u vraagt zich dan af, wat dan? Wat moet er dan doorgaan? De gedachte aan wat het volk Israël meemaakte. Ja, dat is één, maar er is meer. En dat is vooral de inzet van deze psalm, wat de Heere zijn volk Israël leerde. Ik heb het u gezegd, hè, voordat de schriftlezing plaatsvond, let u erop dat deze psalm twee woorden voortdurend laat terugkomen. Hij, wat hij doet, en zij. Dat is de spanning in deze psalm. Wat het volk uithaalt en wat God, dankzij zijn genade, toch doet. En wat zien we dan? Nou, als je deze psalm zou samenvatten, dan zou je de psalm met het woord trouw kunnen samenvatten. Hoe trouw is de Heere en hoe ontrouw is zijn volk? Ze zijn nog maar net is Egypte uit en de Rode Zee door en dan gaat het klagen beginnen. Het verlangen om terug te keren naar Egypte en de vleespotten die daar waren. De Heere die hen zegen met eten en met drinken. Maar het volk wat klaagt. En de Heere straft, oordeelt. Maar het volk blijft hardnekkig. En zondigt door. En toch eindigt deze psalm met dat uitzicht op David die het volk van Israël wijdt. Dus het woord trouw is de beste samenvatting van deze psalm. En dat is maar goed ook, gemeente. Want weet u wat het volk van Israël is? En dat is de spiegel van morgen. Vlees. Ziet u dat woordje staan? Vlees. Vers 39. Wat betekent dat? Dat is het woord wat gebruikt wordt in de schrift voor de mens op zijn meest kwetsbare manier getekend, sterfelijk tot en met de bloem van het veld, Psalm 103, die even sierlijk pronkt, maar tegelijk krachtloos is en heel kwetsbaar. Als de wind over het land gaat, dan knakt de steel en de schoonheid gaat verloren. Of in een ander beeld, Jesaja 64. Jesaja gebruikt daar het beeld van het blad. Wij vallen af als een blad. Nou, zie je het voor je. Het dwarrelt naar beneden, het ligt even op de grond. En daar verteert het. Of Psalm 89, het leven als de damp. Kan heel dik zijn. Maar het is ook ineens zomaar opgelost. Dominee, hou maar op, zegt iemand. Dat weten we allemaal wel hoor. Dat wij mensen sterfelijk zijn, dat moet u dat nou weer zeggen. Nou ja, de schrift reikt het onszelf aan, jongens. Ook als je nou luistert, hè, als stoere twintiger. Of krachtige dertiger, je kunt de wereld aan. Dan zegt de Heer tegen je, ja maar toch vriend, wacht even. Wacht even. Wie ben je nou eigenlijk? Als nou al die schillen om je leven is weggehaald worden. Al dat mooie, al dat pronkerige. De kracht. Je intelligentie. Je kunde, je aanzien. Als al die schillen eraf gehaald worden. Wie ben je dan? Wie ben je dan als je alleen op je slaapkamer wel eens zit? Of alleen in je woonkamer voor je uit zit te kijken? Of zoals een man van 66 deze week tegen me zei. Een CEO, nou dat is toch iemand die het gemaakt heeft, hè? Die man was echt wel binnen. Hij zegt, ik ben 66 en het grootste deel van mijn leven zit erop. En ik kijk terug en dan denk ik, waar is het gebleven? En ik kijk vooruit en ik weet één ding zeker. Dat zal niet meer zo lang duren als de tijd die ik er nu op heb zitten. Nou, die man verwoordde zonder dat, het was geen christen, die man verwoordde zonder dat hij het wist, de taal van de Bijbel. Weet je jongens, dat de Bijbel eerlijk is en realistisch, het is niet bedoeld om vanmorgen een domper op je leven te zetten, maar dit is de taal van de schrift, wij zijn vlees. Of, die windvlagen, een wind die heen gaat en niet weerkeert. Kinderen, een windvlaag is er en is weg. Dat is ons leven. Meer niet. Ach, hoe vluchtig. Ach, hoe nietig is de mensenleven. Wil je erin kijken vanmorgen, die spiegel? Want het venster en het uitzicht, waar we het straks over gaan hebben, zult u niet hebben als u niet eerst voor de spiegel staat. U zegt, dat klinkt wel heel voorwaardelijk. Ja, dat is denk ik ook wel zo. Dat is ook voorwaardelijk, ja. Er zijn hele verkeerde voorwaarden die in de prediking gesteld kunnen worden. Wat is een voorwaarde die gezond is? De Heer Jezus zal laten zeggen, zie toe hoe u hoort. Zie toe hoe u hoort. Hoe zit je nou in de kerk? Waarom kom je hier eigenlijk? Andere dagen van de week werk je. Put je je uit. Geef je je alles. En nu zit je hier tot rust te komen. En is het eerste wat je hoort. Je bent vlees. Je bent vlees. Misschien heb je het meegemaakt in je eigen leven. Een kind. Een vader, een moeder. Je vrouw. Je man. Nou, dan weet ik zeker dat je vanmorgen zegt, zo is het. Of beroepsmatig, hè, dat je vanuit je vak, uit je beroep, het meemaakt, de sterfelijkheid van het leven. Maar al zou je het niet meegemaakt hebben, al zou je vol levenslust zitten, dan nog, zijn deze woorden zo zuiverend. Ik vind het moeilijk, zegt iemand, om daaraan te denken. Nou, dat is eerlijk. Want u denkt nou misschien dat het volk van Israël dat bedacht, hè? Het volk van Israël in de woestijn, zij dachten eraan dat ze vlees waren. Wij helemaal niet. Vergeet het maar. Moet u de tekst goed lezen, er staat niet dat het volk van Israël eraan dacht dat ze vlees waren. Wat staat er dan wel? Hij dacht eraan. God. Ik niet. Hij. Dat is tegelijk ook het schokkende van de tekst, vindt u niet? Psalm 78. En we hebben inmiddels gelezen dat de Heere ook geoordeeld heeft. Hiervoor in vers 34 lezen we dat de Heere doodde. Ja, dat klinkt natuurlijk heel schokkend. Maar dat is het oordeel. Wat de Heere in de woestijn ten uitvoer heeft gebracht. Als hij hen doodde, vers 34, zo vroegen ze naar hem en keerden terug. En zochten God vroeg. Nou, dan denk je, nou gaat het goed. Nou gaat de goede kant op. Herken je het? Een overlijden in je familiekring. Een overlijden hier in de gemeenschap. Schokkend, heb je het gehoord? En je denkt eraan, oh, hoe zou het zijn als ik nou zelf overleden zou zijn? Hoe zou het dan met me zijn? En moet je dan eens verder lezen. Vers 35, ze dachten eraan dat God een rotssteen was en God de Allerhoogste een verlosser. En dan, en zij vleiden hem met hun mond. En logen hem met hun tong, want hun hart was niet recht, oprecht met hem. En ze waren niet trouw in zijn verbond, ziet u het? Dat is nou de toestand van het menselijk hart. We kunnen opgeschrikt worden. Het volk van Israël in de woestijn werd opgeschrikt toen de Heere met zijn oordelen kwam. En nu zullen we terugkeren, maar het bleek gewoon bedrog te zijn. Zit je hier te luisteren? En gaat het over jou vanmorgen? Hier zit er eentje. Ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven. Misschien ben je wel aan de rand van het leven geweest. Het is maar net goed gegaan. Bewaard. Ik heb genadetijd gekregen. En je leeft eigenlijk weer voor het vaderland weg. Hoe moet dat nou, gemeente? Wat zijn wij toch een hardnekkige mensen. En hij dacht. Terwijl het volk al lang weer onderweg is en verder gaat en alles vergeten is. En hij dacht, terwijl jij deze week geleefd hebt, gisteravond geleefd hebt. Nou, dan zijn de gedachten over sterfelijkheid van het leven toch heel ver weg, hè? Dan kom je vanmorgen in de kerk en dan gaat de preek hierover. En dan hoor je vanmorgen, God denkt eraan dat ik vlees ben. Is dat niet rijk? Wat een spiegel, gemeente. Als ik voor de spiegel ga staan, levenslustig als ik ben, dan is het maar heel moeizaam, gaat het om te denken dat ik sterfelijk ben, dat er een tijd komt dat ik niet meer op deze aarde ben. En daar schrik ik van. En dan kom ik vanmorgen in de kerk. En dan krijg ik via deze tekst toegang tot die ruimte van Psalm 78, waarin het gaat over het volk van Israël, wat haast bezwijkt onder de weldaden van God, uitgeleid uit Egypte, gevoed en onderhouden in de woestijn, maar niet naar hem vraagt. En dan lees ik niet, God denkt eraan dat zij zondaren zijn en hij maakt korte metten met hen. Maar er staat, en hij denkt eraan, hij dacht dat zij vlees waren. Gemeente, als het met mijn zelfkennis maar schamel gesteld is, als ik mezelf niet kan opwekken om die zelfkennis die nodig is, boven te krijgen. Mag ik u vanmorgen zeggen, maar er is een God in de hemel die eraan denkt dat u vlees bent. En daarom zit u hier en daarom hoort u dit. Hij houdt zelf de spiegel voor, omdat hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten we zijn en dat we stof van jongs af zijn geweest. Ben je de Heere dankbaar voor deze spiegel? We worden echt onuitstaanbaar, gemeente, als we niet meer voor de spiegel staan. Wie nooit voor de spiegel staat, die ziet ook niet in hoe die eruit ziet. Als je nooit voor de spiegel staat, dan heb je ook geen eerlijk beeld. Heere, dank u voor deze psalm. Dat die in de Bijbel staat. En dat ik zie dat de mensheid, hoeveel wetenschappelijke ontdekkingen er ook zijn geweest en hoeveel progressie er ook is, dat de mensheid niet veranderd is in al die eeuwen. Dat dit over mij zou kunnen gaan. Het gaat over het volk van Israël, maar via deze tekst ontdek ik, het gaat over mij. Oh, wat ben ik een hardnekkige zondaar. De minste van Gods weldaden heb ik niet verdiend. En ik leef alsof ik overal recht op heb. En dan kom ik in de kerk. En dan word ik weer eens even aangespoord. En wakker geschud. Maar weet u, dominee, als ik straks aan de koffie zit, dan ben ik het meeste van de preek alweer vergeten. Ja, dan lijk je op die man uit Jacobus 1. Die even in de spiegel kijkt, wegloopt en terstond vergeten is wat hij zag. Hoe moet dat nou, gemeente? zulke hardnekkige mensen, zulke zondaren, zulke egoïsten. Gemeente, ik zal geen hoop voor u hebben en geen hoop voor mezelf hebben als deze tekst niet zou beginnen met Gods gedenken aan ons. Want werkelijk waar, daar moeten u en ik het van hebben. Als God moet gaan wachten totdat wij aan hem gaan denken. Maar het is hier net andersom. God denkt aan ons. En hij denkt aan ons in die nietige, meest kwetsbare gestalte. Vlees. Als alle franje weg is, gemeente van mijn leven, wat hou ik dan nog over? Als ik ziek op bed lig, als ik ogen nog met de dood kom te staan, wat hou ik dan nog over? Hou ik mezelf over? En wie ben ik? Vlees. Ja, ik moet er nog wat bij zeggen, dat is ook te wijten, hè, aan de zonde. Het gaat hier, eerlijk is eerlijk, het gaat hier, het Hebreeuwse woord, dat bedoelt uit te drukken de kwetsbaarheid, hè, de sterfelijkheid van ons mensen. Maar die is in de Bijbel ook verbonden met onze afval van God. En dus dat wij zo moeilijk kunnen stilstaan bij de sterfelijkheid van ons leven, ja, dat is ook te wijten aan de zonde. Dat onderdrukken wij, die kennis. Nou, ik snap er niks van, zegt iemand. Het thema van de preek, om van te zingen. Weet u, het is om van te huilen. Doet u dat wel eens? Om van te klagen. Doe je dat wel eens? Niet breed uit, maar voor Gods aangezicht. Of heeft God nog nooit de binnenkant van je hart gezien? Hou je ook voor Gods aangezicht hem op afstand. En geldt voor jou vers 36. En ze vleiden hem met hun mond. En zij logen hem met hun tong. Word nou eens eerlijk. Als je dat nog nooit gedaan hebt, hè, jonge mensen. Dat eerlijke verhaal tegen de Heere vertellen. Doe het dan vandaag. Ja, wat is dan het eerlijke verhaal, dominee? Nou, begin dan maar met deze tekst. Ik heb vanmorgen een preek gehoord over deze tekst. Ik dacht dat ze vlees waren. Dominee, dat ben ik. Heere, dat ben ik. Vlees. Hoe moet het? Hoe moet het? Hoe ga je zingen? Nou, dan moet je, als je eerst in de spiegel gekeken hebt, verder lopen. Want daar wil deze psalm heen, naar het venster. Deze tekst staat in de context van een van de dieptepunten van Israëls geschiedenis. Ik heb al iets van gezegd. Vers 35, 36, 37. De maat is vol. God is niet eindeloos geduldig. De ongerechtigheden zijn tot een hoogtepunt gekomen. Zou God een streep zetten? Zou God zijn volk verdoen? Zou God mij voor eeuwig wegwerpen? Wilt u het venster zien en wilt u door het venster heen het uitzicht gaan zien, dan moet u deze tekst verbinden met het voorgaande vers. Want u vraagt zich misschien af, waarom denkt God er nu aan dat zijn volk vlees is? Wat heeft God daar nou mee nodig? God is toch zalig in zichzelf. Ziet u hoeveel betrokkenheid God heeft op zijn volk, op het volk wat hem vleit en bedriegt, vers 36. Hij dacht eraan. En dat denken van God, dat is gedenken. En daar zit iets van barmhartigheid in, vers 38. Kijkt u mee? Doch hij barmhartig zijnde verzoende de ongerechtigheid en verdierf hem niet, maar wendde dikwijls zijn toorn af en wekte zijn ganse grimmigheid niet op. Zo is God. Dat is het venster wat ik u vanmorgen mag bieden. God laat in zijn hart blikken. En de woorden van deze tekst, die zijn als het ware het venster voor mensen die vlees zijn en die het zo moeilijk vinden om dat te bedenken. Sterker nog, die dat camoufleren tot in de heiligste verrichtingen toe, door nooit eerlijk te willen worden. Hij gedenkt aan mij dat ik vlees ben. Ik moest denken aan een voorbeeld. Stel dat je als vader of als moeder een dag met je kind achter de rug hebt waarop het echt niet ging. Er waren conflicten. Je moest je kind voortdurend corrigeren. En dat maakt iets wakker in het vaderhart, in het moederhart. Er kan zelfs wat wrevel en boosheid naar voren roepen. En als dat gebeurt, dan zie je maar heel moeilijk nog de kern van wie je kind is. Als je nou zo'n dag achter je hebt, hè, en je hebt je kind naar bed gebracht en je komt na 2 uur nog eens even boven. En je doet de slaapkamerdeur van je kind open en je loopt naar het bed van je kind toe en je kijkt naar je kind. Kun je dan nog boos blijven? Als je je kind ziet liggen in alle kwetsbaarheid, slaapt, en je denkt aan wat er gebeurd is die dag, dan denk je, ach, kind toch. Misschien voel je wel heel schuldig dan. Veel te boos geweest. Nou ja, dat zijn vaders, dat zijn moeders. In de dynamiek van de opvoeding. Maar daar dacht ik aan, bij dit vers. Hij dacht eraan dat zij vlees waren. Tuurlijk ziet de Heere wel dat, die ongerechtigheid. Ja, zeker ziet de Heere dat leugenachtige. Maar hij ziet er doorheen. En achter die maskerade van vleierij en leugenachtigheid ziet hij wie ik echt ben. Dat is barmhartigheid, gemeente. Dat God mij ziet zoals ik ben. Vlees. En dan niet om mij te verdoemen. Maar om mij te redden. Doch hij, vers 38, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid. Wie denkt hier niet aan zijn lieve zoon? Jezus Christus. Die toen wij nog zondaren waren. Aan het kruis werd genageld. Over een venster gesproken, gemeente. Toen heeft God het venster als het ware geopend. En gezegd, wereld, wereld, wereld. Dit is mijn zoon, hoort hem. Weet je, als je hier nou zit, hè, dat kan in de kerk, je kunt in de kerk zitten en denken, het kan voor mij niet meer. Dan mag ik vanmorgen tegen je zeggen, de Heere vergeet niet wie je bent. Dat staat in de schrift, hij vergeet niet wie je bent, al heb je gestapeld in ongerechtigheid, al heb je van alles uitgehaald. Net als het volk van Israël. En die spiegel die vanmorgen wordt voorgehouden, je zegt, helemaal mee eens. Zondaar ben ik. Maar Dan wil de Heilige Geest maar één ding, dat je van de spiegel doorloopt naar het venster. Niet mismoedig en wanhopig in die spiegel staart. Maar doorloopt naar het venster en leert blikken in Gods hart. Nou, nu kunt u misschien ook begrijpen dat het thema van de preek toch niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Om van te zingen. Wat was die bastoon van de zonde? En van de kwetsbaarheid van ons leven. En die blijft, ook in het leven van een kind van God. Die bastoon blijft. Maar als de hoge tonen, de zuivere tonen van de genade en van de ontferming van God daar doorheen gaan klinken. Ja, dan komt er een melodie op gang, gemeente. Amazing Grace. Verbazingwekkende genade. Hoe zoet is de naam van de Heer Jezus. God laat zich kennen in zijn Zoon. Kent u hem zo? Calvijn zei, God is een doolhof. Buiten Christus. Maar in Christus is hij de meest heldere en meest beminnenswaardige van alle mensen. Kent u hem zo? Wie voor de spiegel staat, raakt verootmoedigd. Wie uit het venster blikt, raakt verwonderd. Waar heb ik het aan verdiend, heren? Je hebt het nergens aan verdiend, nog een keer Calvijn. We hadden 1000 keer moeten omkomen, zegt hij in het commentaar op deze psalm. We hadden 1000 keer moeten omkomen. Als God ons niet 1000 keer genadig was geweest. Nou, dank de Heer er maar voor dat je die boodschap mag horen vanmorgen. Als God niet aan mij dacht, had ik nooit naar hem gevraagd. En als God een streep onder mijn leven zou zetten, was het verdiend. Maar dank u, Heere, dat de aarde mij draagt. En dat u mij genadetijd geeft. Om u te leren kennen. Om voor het venster te staan. Verwonderd te blikken in uw hart. En dan ook tenslotte het vergezicht te ontvangen. En u zegt, dat zit niet direct misschien in de tekst. Dat snap ik dat u dat denkt. U zegt misschien, de tekst is nu uitgelegd. Maar we kunnen deze tekst natuurlijk niet zomaar uit deze psalm trekken. De psalm gaat ergens naartoe. Eindigt ergens. En waar eindigt het dan? Nou, kijk maar mee, het eindigt bij David, vers 70. En bij Sion, vers 68. De geschiedenis gaat door. Psalm 78 begon bij de uittocht uit Egypte, bij de doortocht. En eindigt als het ware bij de intocht. En zelfs in de tijd van de koningen. Hij verkoos zijn knecht David, vers 70. Om, vers 71, zijn volk te wijden. Dat is het vergezicht. Dat is het vergezicht. Het beloofde land. De berg Sion. Straks het heiligdom. Koning David. Ziet u dat gedenken van God, het woord wat in vers 39 zo'n belangrijke plek heeft, hij dacht eraan dat heel veel reikt. Gods gedenken betekent ook bewaren, zorgen voor, redden, leiden, tot in eeuwigheid. Hij zal zijn volk wijden. Dat is de verrassende conclusie aan het eind van deze psalm. Vol ongeloof, vol ongerechtigheid. Zij, maar hij leidde zijn volk. En hij zorgt ervoor dat ze aankomen. Ja, zegt iemand, maar David is er niet meer. Wij leven eeuwen later. Wat heeft die psalm dan voor ons te zeggen? Nou, waar zit het vergezicht dan voor de nieuwtestamentische gemeente? Als ik vers 70 lees, en ik lees over zijn knecht David, Wie denkt dan niet aan de grote zoon van David? Want ook David is uiteindelijk de man naar Gods hart, niet de man die het allemaal goed doet. Ook hij valt in zonde. Het rijk wordt verdeeld. Waar gaat het heen? Waar moet het heen? Het gaat uiteindelijk heen naar de komst van Davids zoon. Zacharias zingt ervan: lof zij de God van Israël. De Heer die naar zijn erfvolk omzag. Hoe dan? Door ze op te zoeken in het land van de duisternis en van de schaduw van de dood. Hun voeten geklonken in de kettingen van de zonde. Maar Gods zoon komt daar en maakt vrij. Dat is het vergezicht wat een christen mag hebben om Christus wil. Het land van de vrijheid wat komen gaat. Hoe kom je daar dan? Niet dan nadat je ook weet van de spiegel en van het venster. Dat levert het vergezicht op. En daar wil de Geest via Psalm 78 in onderwijzen. Zoals in het Oude Testament, ondanks het volk, dankzij Gods genade, er toch een toekomst zich opende. Zo zal het zijn voor de gemeente van Christus wanneer ze zich voegt in zijn spoor en zich vastklampt aan genade. Er zal een toekomst zijn, omdat hij het heeft beloofd. Hij zal ze wijden en leiden. Zeg eens eerlijk, is dat ook niet uiteindelijk wat in deze crisistijden voor een christen echt houvast biedt? Ik bedoel, de ene crisis lijkt bedwongen, de andere crisis is gekomen. Een volgende crisis dient zich aan. Waar gaat het heen? Nou, dat weet een christen heel goed. Het gaat heen naar zijn toekomst. De toekomst die de verhoogde Christus voor al zijn kinderen werkelijkheid zal maken. Wees in geen ding bezorgd. En laat uw begeerten in alles met bidden en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en zinnen vervullen in Christus Jezus. Het gaat toe naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Dat is toch om van te zingen, gemeente. Toch? Zing je mee? En niet over jezelf en wat jij allemaal bereikt hebt, maar zing je mee. Psalm 105. Zijn naam, zijn daden, zijn wonderen. Amen.